Hallo lieve luisteraars. Ik was bezig met het editen van de nieuwste aflevering en toen dacht ik, wacht eens even. Ik kan ook nog de andere afleveringen van dit jaar uitmelken door een Best of 2023 aflevering te maken. Want waarom zou je nieuwe content maken als je oude content gewoon in een nieuw jasje kan steken, toch? Dus hier zijn we dan, met de crème de la crème van 2023. Alleen dan wel met de leukste momenten uit de minst populaire afleveringen. Laten we eerlijk zijn, wie heeft er tijd om alles te luisteren? Zo is de kans nog wel het grootst dat er ook nog wat nieuwe dingen tussen zitten. Of dat je oude dingen opnieuw hoort, of nou ja, je snapt het wel. Bereid je voor om te leren en te lachen, gieren, brullen met fragmenten die je waarschijnlijk gemist hebt omdat je bezig was met belangrijkere dingen zoals planten water geven of je sokken sorteren. Maar geen zorgen, ik heb ze voor je opgedoken uit de diepe krochten van ons archief. Tijd om deze verborgen pareltjes samen te ontdekken. Veel luisterplezier! Ik heb voor het eerst Dry January. Dat zitten we nu
voor het eerst?
Ja, voor het eerst wel serieus. Ik heb het wel een paar keer, ik ga Dry January doen.
Ja.
Net zoals Movember heb ik ook een paar keer. Ja, voor de mensen die kijken nu via de
livestream. Ja,
kunnen zich daar een voorstelling van maken dat dat geen succes was geweest.
Je doet je best.
Ik doe mijn best, ja, ja. Dry January komt vanuit de UK, waar sowieso veel meer alcohol ook wordt genuttigd dan in andere landen, volgens mij. Dat zeg ik nu zo, maar kun je vinden in de show notes of dat echt zo is.
Rusland ook heel veel.
Ja, ja, daar komt het niet vandaan, denk ik.
Nee. Nee.
En zeker na de maand december, waar dus heel veel wijn en dat soort dingen gedronken is, als januari een van de goede voornemens om een maandje niks te drinken. Daar komt het vandaan. Het is deel van dus een challenge van de Public Health Campaign. Het is gelanceerd in 2013, dus het is nu 10e jubileum.
Anniversary.
Dus we dachten, nou, dan kan ik ook wel meedoen.
Zullen ze blij mee zijn?
Ja. Ja, dus en eigenlijk, je gaat dus gewoon niet drinken. Dat is tijdelijk geen alcohol drinken. En ik moet zeggen, het bevalt me echt enorm. Ze hebben er ook in 2019 onderzoek gedaan. De University of Sussex heeft er onderzoek naar gedaan. En 71% van de mensen die meededen, die sliep beter. 67% voelde had meer energie. Meer dan 50% had afname van lichaamsgewicht. En een betere huid. Dus,
oh, nou, hoe meet je dat?
Nou, dat zie je toch?
Je glans, je straalt.
Ja, ik weet ook niet hoe het meet. Maar dat ja, hebben
nou,
ze.
Je ziet er nog steeds uit als een 16-jarige. Dus
nou, dat is goed. Klopt.
Dat gaat goed.
Ja, nou ja, en voor mij, ik vind het, iedereen zegt het altijd. Oeh, zo lastig hè, maand niet drinken. Nou, ik vind het echt super makkelijk.
Ja?
Ja, het is echt, echt heel makkelijk. Het is zeker als je alternatieven zoekt. Dus we, nou, daar hebben we een hele aflevering over geluisterd, dus die of gemaakt, dus die kun je terugluisteren. Maar inderdaad, als je maar gewoon alternatieven hebt en misschien ook niet per se heel gevoelig bent voor peer pressure.
Ja, dat wilde ik zeggen. Jij bent niet echt gevoelig voor peer pressure. Nee. Dat heb ik meer.
Ja, ja. Daarom doen we nu samen een podcast.
Ja, precies. Ik wil eigenlijk niet. Ja. Nee, ik vind het ook makkelijker dan je van tevoren voorstelt. Maar nog steeds vind ik het, zou ik het niet makkelijk noemen. Ik vind af en toe een biertje erbij pakken, vind ik nog steeds. Ik vind het lastig om dat links te laten liggen. De alternatieven zijn erg goed. Vrij wit van Brouwerij het IJ zijn heel erg nice. Maar nog steeds zou ik af en toe wel een biertje lussen.
Ja, dat is het dus ook wel. Het is ook niet zo dat ik niet meer ga drinken nu. Maar ik zie het dus meer gewoon als een soort van, ik hoef niet te drinken. Ik zie het meer als voor speciale gelegenheden, zeg maar. En feestjes. Ik hoef niet meer te drinken, bijvoorbeeld op een borrel met werk. Want dat, ja.
Er zijn mensen die je toch niet mag.
Nee. Ga ik allemaal rare dingen zeggen.
Ja, precies. Nog raarder.
Nog raardere dingen. Ja. Ja, dus nee, ik ben er best wel over te spreken. Dus ik ga dit wel ook vaker doen. De reden trouwens dat ik ermee ben begonnen is omdat mijn katers echt wel enorm erg werden. En ik dus ook inderdaad niet echt productief meer was. Nou, niet productief. Sorry, minder productief. Als ik dan vrijdag ging drinken, dan had ik maandag nog wel zo'n beetje zo'n mistig gevoel in mijn hoofd. En dan kan je prima functioneren en prima dingen doen. Maar echt knallen, dat zit er dan minder in.
Ja, dit is stap 1, hè. Maar stap 2 is om 7 uur naar bed.
Ja, nou, maar ik heb dus wel tips voor mensen die ermee willen beginnen.
Tell me.
In februari dan, als dit live komt. Maar inderdaad, zoek alternatieven, dus drankjes die jij heel fijn vindt. Nou, we hebben daar een vorige podcast een aantal genoemd, maar
Kombucha voor mij heel fijn. 0.0 bier ook, want dan heb je het idee dat je wel meedoet. En dan kijken mensen je ook echt wel minder kritisch aan.
Dat is het, hè?
Ja, ja. Dit houden we zelf in stand. Dit is gewoon sociaal...
Ik weet niet of vorige keer ook heb ik gehad over Sapinka. Want daar ben ik nu echt helemaal hooked aan. Ik vind het echt nice. Het is een combinatie van verschillende kruiden uit het Inca-gebied. En dat is Peru. Peru? Ja, Peru. Dus verschillende kruiden en wortels die ze dan blenden tot een mixje. En dat kun je dan bij je San Pellegrino mineraalwater doen. En dat is lekker. Oh, dat is echt nice. Dus dat is nog een tip voor als je alternatieven zoekt.
Gouden tip. Zet het in de show notes. Wat ik ook heb is dat het makkelijker is als je het samen met iemand doet. Ik weet niet of jij het echt hebt volgehouden, maar ik heb wel...
Ik heb volgehouden, ja.
Nou, dan mooi.
Ja, ik hou het zelfs voor tot carnaval, 18 februari. Dus ik heb nog 3 weken te gaan.
Nou, fantastisch. Ja. Dus ik niet. Maar dat helpt wel, want dan kan je in ieder geval ervaringen uitwisselen en dan voel je een beetje gesteund.
Ja, precies. Ja, daarom hebben we elke woensdag een praatgroepje over niet drinken.
Oh, ja. Dat is een andere podcast. Ja. En wat ik ook wel heb, maar ik denk dat voor heel veel van de habits is die, of gewoontes die je probeert te vormen, als je het één keer niet doet, of er is een uitzondering, dan is dat oké. Okay. Dus we hadden een verlaat kerstdiner op 6 januari. En toen hebben een van onze vrienden, die geniet ervan om hele uitgebreide cocktails te maken.
Zijn heel nice.
Ja, zijn heel nice. Daar heb ik wel 2 van gehad.
Ja, en dat is heel chill.
Ja. Maar goed, dus uiteindelijk als je heel streng bent, heb ik het niet gehaald. Heb ik het Dry January niet gehaald. Maar
oh, foei.
Ja.
En dan ben je hier zo belerend iedereen aan het vertellen.
Hypocriet, hè? Heel hypocriet. Maar goed, ja. Dus nee, ja, zeker een aanrader.
Ook namens mij.
Ja.
Ik vind het top. Dus, ik zit denk ik in level 2 of 3. Ik eet bijna geen vlees. De volgende stap zou zijn om minder zuivel te eten. Dat is iets wat ik heel lastig vind. Maar het is dus gelukkig. Waar ik nu mee aan de slag kan gaan is vegan parties organiseren. Dus mensen overtuigen van het lekkere vegan eten.
Ja, mooi. Dat is level 3 eigenlijk. Vegan, ja. Of gewoon dinnerparties of inderdaad mensen uitnodigen. En je bent niet de enige die level 4 of gewoon minder zuivel lastig vindt. Want de meeste mensen die beginnen met minder vlees eten, die vinden het eigenlijk verrassend makkelijk als ze er eenmaal mee bezig zijn. En dan de echte uitdaging is vooral kaas. En ja, dat is gewoon zo, dat zal ik ook niet omheen draaien. Ik vind kaas ook echt super lekker. En het grote probleem is dat de meeste vegetarische recepten, die vervangen vlees met kaas.
Ja, en dat vind ik altijd heel vervelend. Ik heb lactose intolerantie, dus ik vind het heel vervelend dat altijd zo is.
Ja, het is gewoon, dat is gewoon de makkelijkste manier om het te doen. Maar ja, dan het is wel een beetje beter natuurlijk. Maar we schieten nog niet superveel op als we overal heel veel kaas doorheen gooien.
Want even voor de luisteraars, dat is omdat het van runderen komt.
Ja, dus het is eigenlijk niet, ik heb daar zelf ook nooit bij stilgestaan. Maar als rundvlees dus de hoogste uitstoot heeft. Ja, melk komt ook van koeien. En dat is dan iets minder hoog, omdat je die koe niet doodmaakt ervoor. Maar die koe moet wel heel veel eten hebben. Die heeft heel veel land nodig. Die stoot methaan uit. En dat allemaal zorgt ervoor dat melk een verrassend hoge uitstoot heeft. Dus in totaal, dus als je gewoon alles bekijkt, de totale uitstoot van ons voedselpatroon, dan is de uitstoot van alle zuivel die we eten meer dan 2 keer zo hoog als de kip, alle kip. Dus na rundvlees heeft zuivel de hoogste uitstoot totaal gewoon, omdat we ook zoveel eten. Dus daarom is het ook zo'n ding, omdat we 's ochtends beginnen met een schaaltje yoghurt, dan 's middags heb je 2-3 plakken kaas op je broodje, misschien 's middags nog een ijsje eten, er zit ook een melk in, en dan 's avonds koken met crème fraîche en wat kaas in een ovenschotel. Ja, dan heb je dus misschien nog een cappuccino. Dan heb je heel wat porties zuivel op een dag binnen. En het is niet zo dat we dat allemaal weg hoeft. Maar daarin moeten we dus ook weer van 4-5 porties zuivel naar, ideaal gezien eigenlijk 1 portie zuivel per dag.
Maar is het dan ook beter als je dit vervangt met kip?
Ja,
kip in je cappuccino.
Kip-ijsje.
Nou, als je dus Stel, je hebt de keuze tussen een recept met 200 gram kaas en 200 gram kip. Dan heeft de kip inderdaad een lagere CO2-footprint.
Oké. Okay.
Nou, okay. Als je natuurlijk meestal kook je zo dat je iets meer vlees gebruikt dan kaas. Dus daarin, als je naar portieschotels kijkt, dan is het soms een beetje hetzelfde. Maar dus bijvoorbeeld op brood is het wel, gaat het wel, die rekening werkt die wel goed. Want in zo'n plakje kipfilet, dit is ongeveer hetzelfde als een plakje kaas. En die heeft dus een iets lagere uitstoot.
Zo.
Interessant.
Ja, dat is, ja. Dat is wel, ja, ik denk dat dat de meest ongemakkelijke is van alle duurzaam eten, is de kaas. Aan de andere kant, het soort van, als je het positief wil benaderen.
Kipnuggets zijn heel lekker.
Kipnuggets zijn heel lekker.
Goed argument. Ja.
En dat zei iemand een keer tegen mij. Is het van, zij volgt ook Forkwench al een tijdje en probeert een beetje haar man mee te krijgen. En dus zij vertelde dit, dat kaas dus een hogere uitstoot heeft dan kip en ook varkensvlees. En toen was zijn conclusie dus, oké, het is dus beter om af en toe salami te eten dan elke dag kaas. Dus gewoon. En dan denk ik weer, oh, dat is eigenlijk goed nieuws voor alle vleesliefhebbers. Tuurlijk, een beetje minder kaas eten is niet makkelijk. Maar daar tegenover staat wel dat je dan af en toe nog wel gewoon salami mag eten.
Ja, het is een trade-off. Je kan zelf je dieet zo samenstellen dat je voor en lekker en voor CO2... Nou, positief wil ik niet zeggen, maar minder,
ja, minder impact. Gewoon, ja. Gewoon van allebei minder, dan kun je allebei nog houden als lekkere luxe product. Maar ben je wel heel goed bezig.
Nice. Ja, wat ik zei, het is de eerste stap. We zijn denk ik wel bekend met de Gardner Hype Curve. Ben jij daar bekend mee?
Leg hem eens uit.
Ik zal met haar
ervaren. Voor de luisteraars die er niet bekend mee zijn.
Zoek het op. Nee, meeste technologische ontwikkelingen die gaan een cycle door, een soort van hype cycle. Mensen praten in het begin er heel veel over van, nou, dit is de toekomst, wat ik nu doe.
Net zoals over de podcast.
Ja, precies, ja. Over onze toekomst, over de podcast. Uiteindelijk valt het heel erg tegen wat je ermee kan doen. En pas later wordt het echt functioneel, wordt het echt opgepakt, wordt het in het dagelijks leven ingezet. Een voorbeeld daarvan is Web 3.0, NFT's. Nou, dat was een ontzettende hype vorig jaar was dat, geloof ik. Van, dit is de toekomst, dit gaat het worden. Mensen waren enthousiast, maar uiteindelijk viel het, nou, hoe je het kan toepassen, viel tegen. Dus nu zitten we in een soort van dal, maar uiteindelijk zal het wel geïmplementeerd worden. Je had hetzelfde met chatbots. Chatbots worden de shit, je hebt geen customer service meer nodig, maar chatbots waren heel lang kut. Totdat nu ChatGPT kwam, dat je het kan gebruiken. Dus nu zitten we weer in
de hype circle.
Ja, de hype dat het bruikbaar is. En hetzelfde is met AR en VR, behalve dat het nu al heel lang speelt. En de piek hebben we denk ik al gehad. Dat was dus Google Glass, dat we dachten, nou, dit is de shit, dit
van
gaat
de hype,
worden. Ja, de hype. En dat we nu eigenlijk wel in de fase zitten van productiviteit. Dat het nu echt bruikbaar gaat worden, dankzij nu de Vision Pro.
Heeft iedere techniek deze hype-cirkel meegemaakt? Auto's bijvoorbeeld? Nee, paarden zijn toch echt wel beter?
Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, omdat het in het begin heel erg duur was om een auto te pakken. Dus mensen vonden het echt de shit, heb ik gehoord. Ja. Maar duidelijk dachten ze, ja, weet je wat, het is super duur en het is allemaal vervuilend en zo. Fun fact tussendoor, tijdens de introductie van de auto waren er meer elektrische auto's dan dieselauto's. Ja. Het was alleen toen olie goedkoper werd, dat ze zijn overgestapt naar
benzineauto's,
ja. Inderdaad. Het had heel anders kunnen lopen.
De wereld had nog veel beter kunnen zijn.
Precies.
Wat ik nog één vraag aan je stellen is of je nog één ultieme tip hebt voor mensen. Of een leuk feitje over deo of de hele cosmetica-industrie die we nog niet hebben behandeld.
Een mooie
behandeld.
Afsluiter.
Een mooie afsluiter, ja. Daar ben ik nou op zoek.
Over cosmetica. Als je kijkt naar verduurzaming van je, je badkamerroutine of je verzorgingsroutine. Heel vaak kan je veel minder van je product gebruiken dan je nu doet. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Zou ik lekker opmaken wat je hebt. Ook als mensen zeggen, in 4 weken is ons potje deo op. Dan denk ik, alsjeblieft. Dat is leuk voor onze verkoopcijfers. Maar gebruik gewoon minder, want dat is al genoeg. Dus ook als mensen 1,5 centimeter tandpasta gebruiken, is ook helemaal niet. Een dopertje is echt voldoende. Dus dat is de eerste stap naar verduurzaming. Ja, en ga even naar lekkercompany.com om alle nieuwe dingen in te slaan.
Dat is de beste tip.
Ja, de allerbeste tips. Ik zit te denken, heb je nog iets waar je zelf van denkt, waar je een tip over wilt? Of?
Luister, semi-interessante podcast.
Terwijl je het smeren bent.
Ja,
nee, maar ik dacht misschien wil je iets voor mensen inderdaad, dat je, ja, dat...
Ik heb nog een leuke. Echt de allerbeste scrub, hoef je nooit meer scrub te kopen, is gewoon koffie uit je koffiezetapparaat die al gebruikt is, met een klein beetje olijfolie, ongeveer 4/5 koffie, 1/5 olijfolie. Daarmee douchen en scrubben, 1 keer per week, is echt fantastisch. En kost
mij helemaal klaar.
Ja. Ja. Nice. Dus binnenkort ook lekker scrub
ik
met koffie.
Ik heb hem ooit gemaakt. Ja, op het begin hadden we hem, maar nu denk ik deel deze tip gewoon. Dit is eigenlijk
gratis.
Ja. Nou, leuk. Mij gelanceerd. Ik had niet echt een keuze. En wat daar veel in naar voren kwam, is dat heel veel mensen denken, en misschien ook wel waar is trouwens, hier heb ik nog niet echt goed onderzoek naar gedaan, maar dat nepvlees, vleesvervangers, boordevol chemicaliën zitten om die smaak maar zo goed mogelijk na te bootsen. Dus toen dacht ik, ja, dat is inderdaad al zo. Maar in vlees zit ook heel veel shit toegevoegd. Noem ik even antibiotica, groeihormonen, dat soort dingen. Nu wil ik het daar niet per se te veel over hebben in deze aflevering, maar ging ik meer juist naar überhaupt het feit over voedsel en hoe wij er toe komen. Want heel veel mensen denken dat alles maar natuurlijk is wat in de supermarkt ligt. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Heel veel dingen hebben wij zelf, dus de aanhalingstekens, gecreëerd. Dat hoeft dan per se niet in een laboratorium te zijn, maar dat kan ook met selectief voortplanting van bepaalde planten. Want wist jij bijvoorbeeld dat de wortels eigenlijk helemaal niet oranje waren?
Ja, vervelend om nu ja te zeggen, maar wist ik al lang. Ja. Ja.
Nou, voor de luisteraars die het nog niet weten, er zijn ook nog steeds heel veel andere kleuren wortels. Paars en beige en dat soort kleuren. Vroeger waren ze eigenlijk allemaal zo. Alleen als geschenk aan onze koninklijke familie, de Oranjes, hebben ze ze zo lang doorgekweekt, selectief, totdat ze allemaal oranje waren. Totdat dat de perfecte oranje wortel was. Dus dat was een geschenk aan onze koninklijke familie.
Van?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Weet jij het?
Ik dacht dat het Turkije was. Ik weet niet of die banden toen de tijd goed waren. Maar in ieder geval heel veel traditionele Nederlandse dingen komen eigenlijk uit Turkije. Ook de aardappel is ontstaan in Turkije.
Is ontstaan, is daar uitgevonden.
Nou, kwam uit dat gebied en is daar selectief geproduceerd, waardoor wij nu als aardappelland zulke mooie aardappels hebben. Is niet zo. Aardappelen komen uit Zuid-Amerika. Dus voordat Columbus of iets anders daar is voor de eerste keer is gekomen, kenden Europeanen helemaal geen aardappelen. Ander feitje. Ja, ik was in de war met tulpen. Tulpen komen uit Turkije.
Ah, ja. Nou, dan nog een fun fact erbij.
Precies,
ja,
precies.
Zo heb je wat aan de rectificaties. Leuk.
Ja, feitje.
Ja, en hetzelfde is ook voor heel veel dingen die in de supermarkt liggen. Denk aan boerenkool, spruitjes, bloemkool, broccoli. Iedereen heeft volgens mij wel het idee dat het een soort van familie is van elkaar. Maar niemand weet echt dat wij ze hebben uitgevonden als mensheid. Dus er was ooit de plant, die is trouwens nog steeds, de mosterdplant. En ze hebben, die plant heeft verschillende eigenschappen. Daar zijn ze ook mee aan de slag gegaan om die selectief voor te planten. Totdat ze zich ontwikkelden in dus een broccoliplant, een bloemkoolplant, een spruitjesplant, een koolplant en een koolraapplant. Dus ze bestonden
allemaal van een mosterdplant.
Allemaal van de mosterdplant, ja. Bestond eerst niet.
En wordt mosterd ook gemaakt van de mosterdplant?
Ja. Okay. Ja, zaadjes. De mosterdzaadjes worden dan gevijzeld, gecrushed van oudsher dan.
Ja, dus eigenlijk zou je ook een combinatie kunnen hebben van spruitjes die een beetje naar mosterd smaken.
Volgens mij kan je alle combinaties maken, toch? Als je ze maar kan...
Sky
is the limit. Ja, wat heb je nou in de supermarkt? Druiven die naar watermeloen smaken of zo? Of naar kiwi?
Ja.
Ja. Je had, en bimi is ook.
Lekker.
Maar
dit is een kruising tussen asperges en broccoli. Ja. Heerlijk.
Maar dat hebben ze volgens mij wel echt in een laboratorium uitgevonden. Want volgens mij... Ja, want broccoli is een andere plant dan asperge. Dus dan moet je die al met elkaar mengen.
Ja.
Ja, genetisch.
Hoe je dat doet, geen idee.
Nee, ja. Niet voor gestudeerd. Ander is zalm. Iedereen vindt het altijd heel mooi en verwacht dat de zalm zo'n mooie roze, donkere kleur roze is. Maar zo is die eigenlijk niet van nature. Ligt heel erg aan wat de zalm eet. Dus in sommige natuurlijke gebieden waar wel dus de zalm eet, waar dus een bepaalde roze kleurstof in zit. Volgens mij veel granalen of zo. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar dan wordt hij dus zo roze. Maar wordt nooit zo extreem roze als hij bij ons in de supermarkt ligt. Daar wordt namelijk gewoon kleurstof aan toegevoegd aan het eten van zalmen.
Ja?
Ja.
Zelfs van fishtails.
Nou, waarschijnlijk zijn er wel een aantal dus die van nature zou zijn. Maar ja. Zeker als je naar de goedkopere kijkt, die zijn allemaal zo...
Ik heb een feitje over zalm, die ik ook weer even wil delen. Wist jij, ik hoop het niet, maar wist jij dat voor eigenlijk 1990 werd in Japan zalm niet rauw gegeten? Zoals we dat nu kennen van sushi. Toentertijd werd het eigenlijk nooit gedaan. Totdat in dus de jaren 90 Noorwegen een overproductie had van zelfgekweekte zalm. Dus ze hadden te veel zalm. Hebben ze het ontzettend goed gedaan om die parasieten eruit te halen. Want daar staat rauwe zalm daar voor die periode onbekend. Toen hadden ze dus te veel vis. Dachten ze, waar zullen we naartoe gaan? Nou, een land dat enigszins wel van vis houdt. Japan. Hebben ze daar een marketingcampagne gedaan om Noorse zalm aan te verkopen. En dat is gelukt. Dus eigenlijk sinds 1990 wordt pas rauwe zalm als sushi gegeten in Japan.
Dit wist ik niet.
Door Noorwegen.
Ja.
Ja.
Weer een marketingcampagne.
Precies.
Ja. Maar het probleem lag in de parasieten die erin zaten eerst.
Ja, ja, inderdaad. Dus je hebt wel wilde zalm wat je kan eten. Ziet er ook heel anders uit. Dus de zalm die we nu kennen, zie je heel duidelijk soort van die witte strepen ertussendoor. Nou, dat is eigenlijk alleen maar kweekzalm. Want kweekzalm is wat vettiger. En dat zijn die witte strepen erdoorheen. En de zalm die ze daarvoor hadden, die stond dus bekend omdat er al heel vaak gewoon parasieten in zaten. Of je had wel hele goede zalm, geen parasieten heeft. Maar dat was dan weer ontzettend. Dus dat eet je niet altijd zomaar even bij de sushi.
Ja. Leuk feitje.
Ja, graag gedaan.
Dank daarvoor.
Hey, ik had het laatst, heb ik een belangrijke beslissing gemaakt in mijn leven. Ik ga betalen voor YouTube. Ja, ik heb er 2 jaar mee gezeten met de keuze of ik YouTube Premium ga nemen.
Ja, welkom, want er zijn nu 2 abonnementen. Je hebt ook de light?
De light versie heb ik nu.
Dus geen advertenties, alleen maar geen advertenties?
Geen advertenties, niet de mogelijkheid om nog af te spelen wanneer je de app sluit. Want ik gebruik YouTube voor muziek.
Oh.
DJ sets, Tiny Desk concert bijvoorbeeld staat erop. Daarnaast kijk ik ook gewoon heel veel informatieve filmpjes. En altijd raak ik zo erg geïrriteerd dat ik lekker in mijn tune zit. En dat wordt onderbroken door een of andere dropshit gast die vertelt hoe je miljoenen moet verdienen.
Nou, 2 als je niet pech hebt. 2 ja, achter elkaar.
Precies. Dan moet ik weer mijn tapje vinden waar ik YouTube open heb staan. Dat weer sluiten. Maar elke keer dacht ik van ja, maar ik ga niet 7 euro voor betalen. 7 euro wil betalen. En gewoon meerdere keren op een dag, 10 keer op een dag, irriteer ik me aan die advertenties. Toch was het geen 7 euro waard tot vorige week. Want nu heb ik YouTube Premium.
En? Aanrader?
Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. ik was zo verbaasd over het feit dat je een filmpje aanklikt en hij begint gelijk. Dat was voor mij echt bizar. Want normaal gesproken klik je iets aan, moet je weer wachten tot de advertentie is afgelopen. En dan vervolgens begin je met video. Nu is het gewoon instant.
Dit heb ik inderdaad niet over nagedacht dat zo is. Ik stoor me er ook aan, maar aan de andere kant weiger ik dus ervoor te betalen.
Ja, ja dat had ik ook gewoon puur principieel. Dat ik dacht, ja, je krijgt mij nu klein. Nou, mij hebben ze klein gekregen.
Ja, terwijl eigenlijk slaat het nergens op dat je er niet voor zou willen betalen.
Nee, althans, het brengt superveel waarde voor je.
Ja.
Ook alle YouTube creators. Ja,
die worden daar ook uit betaald.
Die worden daar ook uit betaald. En daar betaal ik graag voor, want zij doen ook hun best.
Kijk, dat mag je hopen. Sommigen dan.
Precies. Dus belangrijke beslissingen en heel veel ontwikkelingen in mijn leven op dit moment.
Geen spijt van, ja. Misschien dat ik het dan ook nog over... Ja. Maar het is weer een abonnement.
Ja, het is 7 euro in de maand.
Maar ik vind... De advertentie is ook zo kut. En ze zijn ook alleen maar bezig om meer advertenties erin te plaatsen. En ook, ze weten ook donders goed wat ze aan het doen zijn. Tijdens workouts bijvoorbeeld die je doet, dan krijg je ook halverwege een advertentie die je gewoon benoemt. Wil je zonder reclames je workout zien?
Oh ja.
Ga switch over. Ja.
Ja, je hebt geen alternatief eigenlijk.
Nee. Nee, want dan heb je Vimeo natuurlijk.
Ja, Vimeo. Maar dat, ja, die hebben gewoon niet zo'n grote community. Dat is volgens mij het grootste probleem. Want voor de rest, ja, het is een videospeler. Dat kunnen wel meerdere mensen bouwen. Maar het feit dat er zoveel creators op zijn, dat maakt het platform. Ook een van de grootste redenen dat TikTok zo snel is gegroeid, omdat ze heel veel creators van YouTube hebben gewoon opgekocht. Je hebt ze een zak geld gegeven. Maak niet meer video's op YouTube, maar begin op TikTok. En sindsdien is TikTok zo populair.
Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar opgekocht als in, zij mogen wel nog content maken op YouTube of dat ook?
Nee, meer? Dat niet. Gewoon alleen op TikTok. Ja, TikTok staat natuurlijk ook bekend om een algoritme die ontzettend goed is. En dat is ook...
Ontzettend verslavend bedoel
ontzettend
je.
Ontzettend verslavend inderdaad. Maar zonder filmpjes, zonder content, kun je wel een heel mooi algoritme hebben. Maar dat schiet niet op. Dus eigenlijk sinds dat ze zoveel geld beschikbaar hebben gesteld om creators over te kopen, is het een succes.
Ja, ik las wel dat creators echt geen cent echt verdienen daar. Althans,
nee.
Ja, als je volgens mij was 7,5 miljoen views, €3,50 wat ze kregen. Okay. Ja. Het is gewoon een andere schaal.
Ja. Dat is wel karig inderdaad. Ja.
Maar goed, dit was één voorbeeld dat ik voorbij zag komen. Dus ik heb geen idee of dit representatief is voor alle creators daar. Maar...
Ja, nou kun je veel beter podcasten, want wij komen om in het geld. Ja.
Ik lach al, heb je een nieuwe trui?
Ja, precies. Meen hem ook, maakt het semi-interessant.
Ja, precies. Ja.
Fun fact, nog erbij. Wim Hof is dus groot voorstander van het activeren van je nervus vagus. Dus hij is bekend van ademhaling, wat dus een van de stappen is. En van het koud douchen.
Want... Maar die ademhaling van Wim Hof is dus ook goed voor je nervus vagus.
Ook goed voor je nervus vagus.
Terwijl die... redelijk lijkt op bijna hyperventileren, toch? Omdat je gewoon heel snel veel
Klopt.
Lucht inademt. Niet ontspannend.
Niet
Zeker
ontspannend.
Niet ontspannend.
Nou ja, ik merk altijd wel dat je bent aan, maar wel ontspannen aan. Na zo'n breathing session.
Snap wat je bedoelt.
Ja, thanks.
Ik heb dit jaar nog niet geademd. Althans, wel.
Niet gewimhoofd.
Niet gewimhoofd.
Nou, we kunnen zo even,
even een sessietje doen. Ja.
Maar ja, hoe ze echt als het bewijs hebben gezien van dat Wim Hof zijn nervus vagus kan activeren, waardoor hij beter tegen ontstekingen kan, beter mee om kan gaan, is omdat ze hem hebben geïnjecteerd met E. coli, de bacterie, waar je normaal gesproken gewoon echt ziek van wordt.
Dood aan kan gaan, toch?
Dood aan kan gaan. Ze hebben hem daarmee geïnjecteerd en hij heeft op dat moment zijn ademhalingsoefeningen gedaan en echt geprobeerd te focussen op zijn nervus vagus en hij... werd toen niet eens ziek, nog niet eens misselijk. Zijn temperaturen werd niet verhoogd. Hij kon ook goed mee omgaan. En dat komt dus omdat hij zijn nervus vagus kan activeren.
Zo, ja, wauw. Ja. Dus ik vind dit altijd... volgens mij hebben ze er ook nog niet echt wetenschappelijk antwoorden op, toch? Wat hij doet. Maar
ja.
Wel dat het werkt allemaal wat hij doet, maar nog niet...
Ja, het heeft dus te maken met je nervus vagus en het heeft te maken met je zenuwsysteem en hoe je
Zou goede genen ook gewoon iets zijn?
Hij heeft een tweelingbroer. Oh. En dus ze hebben test gedaan met...
Die is nu dood.
Nee, test gedaan met Wim Hof en zijn broer Pim Hof.
Ja, ja.
Geen idee. Maar die deed dus minder van dat soort cold exposures en ademhalingstechnieken. En die had dus minder bruin vet, minder... Ja, die kon er minder goed met dat soort injecties omgaan. Dus het komt echt door oefening.
Oefening baart kunst.
Oefening baart kunst, inderdaad.
En zo komen we aan het einde van deze speciale Best of 2023 aflevering. Voordat we de microfoon uitzetten voor dit jaar, wil ik even de tijd nemen om jullie, onze geweldige luisteraars, vanuit de grond van mijn hart te bedanken. Dit jaar was een ongelofelijke reis voor onze podcast. We zijn enorm gegroeid, zowel in content als in luisteraars. En dat hadden we nooit kunnen bereiken zonder jullie, onze trouwe semi-luisteraars. Jullie enthousiasme, feedback en voortdurende steun zijn de brandstof die ons drijft om elke keer weer met iets nieuws en spannends te komen. We hebben samen gelachen, misschien een beetje geleerd en vooral veel plezier gehad. En dat is toch waar het allemaal om draait. Dus vanuit ons hele team een gigantisch dankjewel. Jullie zijn de echte sterren van de show. Blijf luisteren, blijf lachen en blijf zenuwen. Tot volgend jaar. Ciao, ciao.